De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Je luistert naar De Stemcast, de jonge politieke podcast waarin we praten over politieke interesses en kwesties speciaal gericht op jongeren. We zijn namelijk onderweg naar de Tweede Kamerverkiezingen. 15, 16 en 17 maart mogen we naar de stembus om onze favoriete partijen uit te kiezen. En daarom onderzoeken wij welke partij het beste bij jou past. Mijn naam is Robin Geersma en mijn vaste stamgasten zijn Yannick Staal en Stijn Hisken. En we zijn heel blij met onze politieke gast Miguel Riena van GroenLinks. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel.
Fijn dat u er ook bent, meneer Riena. Zoals gezegd gaan we erachter komen waar GroenLinks voor staat. Aan de naam te horen heb ik al een beetje een vermoeden welke kant dat opgaat. Maar hoe wij deze podcast gaan indelen, zal ik heel kort even toelichten. We gaan zo meteen een kleine voorstelronde doen met een persoonlijke vraag. We hebben nog een grote voorstelronde waar we eigenlijk alles mogen vragen wat we willen. We hebben nog twee stellingen, voornamelijk over het onderwijs, over de basisbeurs en over het bindend studieadvies. En we hebben tussendoor nog onze rubriekjes typisch verkiezingen. En op het eind mag u een pleidooi houden. Maar ja, zoals gezegd, eerst een kleine voorstelronde. En dan doen we altijd met een persoonlijke vraag. En die proberen we eigenlijk een beetje aan te passen aan de partij die bij ons aan tafel zit. En dat is dat deze keer is dat, wat doet u aan energiebesparing? En wat doen wij aan energiebesparing? En als ik aan u mag beginnen, Miguel.
Ja. Ik rij een hybride auto. Ik woon in Fries, een vrijstaande woning. Die hebben we ook helemaal aangepast toen we gekocht hadden. Volledig geïsoleerd, HR++ ramen, zodat de warmte ook goed binnen blijft. We hebben een zonneboiler, nog geen zonnepanelen, die willen we van de zomer aanschaffen. We vliegen niet, we kamperen altijd back to basic in een tent. Het liefst nog zonder elektriciteit. Wat doen we nog meer? Ik kijk altijd als wij elektrische apparaten kopen naar de energielabel. Ja. Dus bij voorkeur A++, zo zuinig mogelijk. En spaarlampen, ledlampen, sorry, daar zijn we ook over gegaan. Ledlampen hebben we nu. Volgens mij was het al wel.
Verbaast me niet dat u bij GroenLinks zit. Stijn, wat doe jij aan energiebesparing?
Ik schaam me kapot.
Ja,
ik schaam me echt kapot. Mijn kachel staat op 24. Maar wat ik wel goed doe, ik heb een stereotoren van tot aan het plafond. En er zit zo'n hele grote knop aan. En doe ik altijd heel braaf eens die knop uit. Maar ik schaam me kapot.
Je kunt ook stoppen. We hebben van die stopcontacten met een aan-uit knop. Hè? Dan zet je gewoon alles uit. Dus weet je ook dat die niet op standby, maar gewoon uit.
Ja, misschien. Yannick, wat doe jij in energiebesparing?
Eigenlijk de kleinere dingen. Weet je? Ik heb bijvoorbeeld geen auto. Ik fiets overal heen. We hebben LED-verlichting in de keuken. Mm-hmm. Sowieso als ik ergens niet in een ruimte zit, doe ik het licht gewoon uit. Ja. Als ik het huis verlaat, zorg ik altijd voor dat alles inderdaad gewoon volledig uitstaat. Maar daarnaast nog niet heel erg verdiept in het daadwerkelijk energie besparen.
Nee, ik moet me ook aansluiten een beetje bij Stijn als ik dit zo hoor. Ik denk, ik doe ook helemaal niet zo heel veel eigenlijk.
Het kan altijd beter.
Ja, nee, dat is het.
Misschien komt het ook door het levensfase, hè?
Ja, tuurlijk.
Ja. Nou ja, misschien wel. Ja. Ja,
ik denk op het moment dat je jong bent, jullie zijn al relatief jong, dan ben je ook met hele andere dingen bezig. Ja, dan ben je bezig iets op te bouwen, je bent aan het feesten, je bent mensen leren kennen. Dus dat is toch weer anders, denk ik. Ja, absoluut. Dat je een gezin hebt.
Ja, absoluut.
Ik probeer wel zo kort mogelijk te douchen. Misschien dat helpt. Ik weet het niet.
Ja, dat helpt zeker. Ja.
Koudere douches ook.
Ja. Wat zeg je?
Koudere douches.
Ja, dan dat moet ik schuldig aan maken dat ik dat dan niet doe. Maar,
het is ook heel gezond.
Ja, klopt.
Ja, nee, precies. Ik heb wel, ooit zo'n reclame op tv gehad. Dat kinderen vertelden over, dat gaat niet over energiebesparing, maar over over landbouw en veeteelt ging dat. Van dat kinderen aan ouders vertelden van, goh, hoeveel vlees eet je en hoeveel zuivel eet je. Dat ze daar werden aangesproken. En toen dacht ik wel van, goh, ik word hier eigenlijk ook aangesproken.
Ja, dat je voelde je ook aangesproken.
Ja, ik voelde mij heel erg aangesproken. Ja. Ik denk, dat gaat over mij. Inderdaad. Ja. Ik eet dat ook nog wel te veel. En ook te veel zuivel misschien wel. Maar goed, we doen ons best. Hè? Ja. En als dit zo hoort, zijn er nog heel veel stappen te maken. Dat weten we in ieder geval weer een beetje. Ik zou zeggen, ook aan de luisteraars, doe vooral inspiratie op wat je zojuist hebt gehoord. Maar wij gaan eerst kijken wat de stemming is. Brengt ons bij de grote voorstelronde. Want we zeiden het al, u bent van GroenLinks. Ja. De naam suggereert al een beetje waar de partij voor staat. Maar zou u dat eens kort kunnen uitleggen? Wat zijn volgens u de kernwaarden van de partij GroenLinks?
Ja, bij GroenLinks gaat het om drie dingen. Dat is goed voor elkaar zorgen. eerlijk delen en dan misschien wel het belangrijkste, goed voor de aarde zorgen. He, dus dat zijn zeg maar onze meest dominante en belangrijke waarden. En vanuit die waarden voeren we ook politiek. He, dus eerlijk delen, he, dat is, nou ja, als je kijkt naar de inkomensverschillen, de inkomensongelijkheid, kansongelijkheid, dat zien we hier in deze gemeente ook best wel. Dan zijn dat onze drijfveren om het wat rechter te trekken.
Precies, wat is precies de kern van het groen in de naam, als we de naam even ontleden?
Ja, de groen, dat staat echt voor goed voor de aarde zorgen, goed voor de natuur zijn. We hebben klimaatverandering aanpakken, maar ik praat dan ook liever over natuur behouden. Dus zorg dat de natuur die we hebben, dat we daar goed mee omgaan. Dat we dat behouden blijft voor de volgende generatie, voor jullie kinderen, voor mijn kleinkinderen. Hè. Dat is denk ik ook. En daarmee heb je eigenlijk ook dat je goed voor elkaar moet zorgen. Want als we samenleven, dan en we zijn een samenleving, dan betekent dat ook dat je dus ook naar de jongeren en naar de ouderen kijkt.
Ja.
Terwijl we nu heel erg gefocust zijn met allemaal ons eigen dingetje. Ja. En dat we het allemaal maar zo goed mogelijk hebben. En voor de rest, nou ja, weet je, dat zien we dan wel.
U heeft een beetje antwoord gegeven op mijn volgende vraag. Maar mijn volgende vraag was, we zijn over het ontleden van de naam gesproken. Wat is volgens u de kern van linkse politiek?
Ja.
Heeft hij al een beetje antwoord op gegeven? Hoe zou je dat in één zin of in twee zinnen kunnen bewoorden?
Ja, ik zeg altijd, GroenLinks bestaat uit groen en rood. En rood is het sociale stuk.
Ja.
En daar is het stukje goed voor elkaar zorgen. Eerlijk delen is denk ik ook heel belangrijk. Hè? Dus die inkomensongelijkheid aanpakken, maar ook kansenongelijkheid. Mm-hmm. En met name ook, en daar ben ik in de gemeente ook wel wat mee bezig, is die inclusieve samenleving. Dus iedereen doet mee, ongeacht kleur, gender, seksen, voorkeur, beperking. Iedereen doet mee. En ieder zijn geluid moet ook even zwaar wegen en moet gehoord zijn.
Precies. Ja. Hey, ja, we zouden deze ronde wil ik heel veel vragen stellen, ook om de partij een beetje te leren kennen. Ik heb ook wel heel veel vragen. Ik zal er gelijk eens eentje ingooien. We kijken natuurlijk naar de landelijke thema's en wat er landelijk wordt gezegd. En vooral ook vanuit het perspectief van jongeren. En dan hoor ik GroenLinks zeggen, 18-jarigen die krijgen 10.000 euro. En ik denk van, dat is lekker. Ja.
Zoveel kost mijn eerste auto.
Ik bedoel, is dat niet eigenlijk een beetje stemmen kopen? Had ik dan het gevoel van...
Nee, ik denk, het is namelijk, het is goed over nagedacht. Hè. We weten allemaal, leenstelsel, dat is gewoon niet houdbaar. Daar moeten we vanaf. En dan heb je dus die basisbeurs waar we dan... en dit is een onderdeel daarvan. Dus we hebben die basisbeurs, daar heb je dan... op het moment dat je uit een gezin komt waarbij het inkomensniveau onder de 100.000 euro ligt, krijg je 400 euro basisbeurs. Maar omdat je een goede start wil hebben, en dat we willen dat iedereen gelijke kans heeft, dan geef je iedereen op het moment dat die 18 wordt 10.000 euro.
Ja.
We zijn op een gegeven moment kwamen erachter toen wij daarmee kwamen, dat met name ook jongeren zeiden van ja, maar wat je gaat doen is dat op het moment dat je 10.000 euro krijgt en je ouders hebben schulden, gaat het geld daar naartoe. Dus we hebben het al gekaderd. Dus we hebben gezegd van nee, die 10.000 euro die mag je vanaf je 18e alleen besteden aan collegegeld, studiemiddelen. Hè, dus echt gefocust op je studie en vanaf je 23e. Dan de meeste jongeren die waaien dan ook uit. Dan kun je het verder vrij besteden. En het is ook vanuit de gedachte, want dat is denk ik ook wel goed. Hè? Ik had het net ook over eerlijk delen. Het is een aardige kostenpost. Hè? Want op het moment dat je iets roept, moet je ook aantonen van hoe ga je dat betalen.
Precies.
De kosten, als we alle jeugdigen 10.000 euro gaan geven, dan kost dat 2,2 miljard. En die halen we dus bij 1% gaan we vermogensbelasting heffen bij de miljonairs. En bij de multimiljonairs pak je 2% en dan heb je het gedekt. Ja, dus je moet altijd kijken in politiek van ja, je kunt wel wat moois roepen van dit is een plan. Maar het moet ook altijd gedekt zijn.
Ja.
Ja.
En je kunt in dit verhaal kun je heel goed zien dat we ook wat gelijk willen trekken. Dat we wat eerlijker willen gaan delen.
Ik noemde al heel kort ook de basisbeurs. Want het gaat samen met de basisbeurs. Het gaat natuurlijk een hele groep studenten zeggen van ja, wij zijn net die generatie geweest die niet geprofiteerd heeft van van de basisbeurs, maar eigenlijk slachtoffer tussen haakjes zijn geworden van het leenstelsel. Ja. En dan lopen wij ook nog eens die 10.000 euro mis, omdat wij na deze verkiezingen geen 18 zijn. Ja. Of we niet meer ertoe doen. Is daar ook over nagedacht?
Ja, er is ook over nagedacht, want ook die groep valt daar ook onder.
Oh. Oh, die nemen jullie mee?
Die wordt er ook in meegenomen.
Krijgen allemaal 10.000 euro. Geweldig.
Want dat is natuurlijk wel een groep, als je kijkt, dat zijn die hebben schulden opgebouwd.
Ja.
En echt grote schulden.
Ja.
En daarom zeggen we ook van die hele leenstelsel, dat is eigenlijk een heel oneerlijk stelsel. Hebben we gewoon niet goed over nagedacht. Het was ook een stuk van, we gaan ook nivelleren. Hè? Dat was vanuit de PvdA.
Ja.
Alleen het PvdA en VVD kwamen daar samen en die zijn toen met een constructie gekomen, wat het leenstelsel was.
Yes, nee. Gaan we het zo nog uitgebreider over hebben. Dan lopen we misschien een beetje op de zaken vooruit. GroenLinks, ook een partij. Nou ja, Groen zegt het al, u legt het zelf ook al uit. Hè, in onze persoonlijke vraag die we stelden, wat dit doet aan energiebesparing. En wij schaamden ons al een beetje, Stijn, hoe weinig wij deden in vergelijking met wat u doet. Hè. Maar mijn vraag is dan van, wat je kan doen tegen CO2-uitstoot en al die dingen, hè, goed voor het klimaat, is dat niet meer weggelegd voor mensen juist die met een wat rijkere, of wat meer te besteden hebben? Ik bedoel, zonnepanelen kosten gauw 5.000, 6.000 euro. Elektrische auto's zijn nog vrij duur. Dat is toch een beetje oneerlijk eigenlijk?
Ja, nee, dat is ook oneerlijk.
En dat is,
je moet er ook voor zorgen dat ook de mensen met een kleinere portemonnee, dat zij ook die verduurzamingsslag kunnen gaan maken.
Ja, hoe kunnen we dat doen? Want dat is eigenlijk een beetje mijn kern van mijn vraag. Want...
Ja, je kunt, we hebben er ook wel subsidies voor. Het begint natuurlijk altijd op het moment dat je in de sociale, je woont in een sociale huurwoning.
Ja.
Dan moet je ervoor zorgen dat die wooncorporaties dus ook genoeg financiële middelen hebben om die verduurzaming slag te maken. Maar wat je vaak ziet is dat wooncorporaties stel je gaat een verbouwing, dan wordt dat ook doorgerekend naar de verhuurder.
Ja.
Of de huurder. He, en daar moet je voor zorgen dat de huurder daar juist helemaal niet last van heeft.
Nee, precies.
En dat kan dus op meerdere manieren. Dat kan dus door die wooncorporatie daar ook wel voldoende middelen voor te geven. Maar het kan ook met verschillende subsidies die je juist voor de mensen met een kleine portemonnee.
En de koper, de huiskoper. Ik kan ook voor degene die een huis koopt.
Yeah.
Ik kan het ook een dure aanschaf zijn. Mijn ouders konden dan het geluk dat ze het konden betalen. 5.000, 6.000, 7.000 euro.
Yeah.
Maar het is toch een investering waar je toch even over moet nadenken.
Ja.
Ook al weet je dat het goed is voor het milieu. Maar het is wel...
Er zijn al veel meer subsidies. Hè? Ook voor woning. Toen wij onze woning in Fries kochten, had je van die verduurzamingsmaatregelen maatregelenpakket. En daar kon je heel veel subsidie krijgen.
Ja, precies.
En daar hebben we zonneboilen. We hebben alles geïsoleerd. Spouwmuurisolatie, glasisolatie.
Ja.
Hè, dus die mogelijkheden zijn er wel. Ik denk wat we misschien nog wel kunnen verbeteren, is dat die drempel soms heel hoog is.
Nou, exact.
En ik zou heel willen pleiten voor een energiecoach. Want je moet het ook wat makkelijker maken. Hè? Dat je dus iemand krijgt die langskomt en die zegt, dit is mogelijk, dit is wat het gaat kosten.
Ja
dat daadwerkelijk mensen leren inderdaad hoe het moet.
Ja, want het is natuurlijk echt heel best wel complex. Je moet heel veel dingen uitzoeken.
Ja.
Maar en op het moment dat je al die sites en al die informatie, dat moet je ook nog kunnen verwerken. Nou ja, weet je, dat werpt soms een drempel op.
Ja precies. Ja.
Hey, een punt trouwens wat mij binnenkwam trouwens toen we het hadden over het verminderen van de CO2-uitstoot is bijvoorbeeld de veebouwindustrie. Als we bijvoorbeeld kijken naar de veehouders, maar die produceren, zover ik weet, don't quote me on this, maar ze produceren meer CO2 dan het grootste deel van al onze andere industrieën bij elkaar.
Is dat echt zo?
Zover ik, zoals ik zeg, citeer me er niet op, maar ik heb het ergens gelezen dat inderdaad zo is. Dat
het is niet voor niets dat we roepen die veestapel moet gehalveerd worden. Hè?
Ja.
Maar een industrie om in te investeren, wat op het gebied daarvan mij heel interessant lijkt, is de Beyond Meat-industrie. Heb je ook gehoord van Beyond Meat?
Nee, ik ook niet. Beyond Meat.
Het is een ding dat is ergens 1-2 jaar terug, dat vrij gegroeid in Amerika. En het concept ervan is dus dat je vlees hebt wat volledig gebaseerd is op planten. Het is gewoon volledig van planten gemaakt.
Mm-hmm.
En in laboratoria wordt het daadwerkelijk, met bepaalde formules wordt dat zo gemaakt, dat je de smaak, de textuur, rook, maar ook het sappige van het vlees, en dus in feite alle aspecten van vlees wat vlees maakt, recreëert, maar volledig van planten maakt. Zodat er dus gewoon helemaal geen dieren, bij te pas komen.
Ja. Dat is ook al kweekvlees, moet je bijhouden. Kweekvlees, dat ze dus op basis van cellen vlees maken, waarvoor je dus geen dieren hoeft te slachten.
Ja, het is een beetje hetzelfde concept, maar het is volledig plant-based. Dus gewoon
zit ook genoeg voedingsstof in.
Ja, precies. Ze halen alle voedingsstoffen, halen ze er ook gewoon in. Inderdaad, de proteïnen zitten er gewoon in, goede koolhydraten, eiwitten, et cetera. Dat gooien ze er allemaal gewoon in. Maar als je het bijvoorbeeld op een grill gooit, het klinkt hetzelfde, het ruikt hetzelfde, het rook komt er hetzelfde vanaf.
Okay.
Hetzelfde textuur, ook
Beyond
sappig.
Meat.
En het smaak ook gewoon hetzelfde. Mensen proeven het verschil niet.
Okay.
En
het jammer dat is wel belangrijk
alleen, het jammer is alleen echt ja. dus dat het gewoon heel duur is momenteel. Want het is momenteel gezien als een luxe product.
Ja.
Maar wat wij dan heel interessant lijkt, is dat we dat eigenlijk gewoon omdraaien. Dat vlees van dieren een luxe product wordt, maar dat dit Beyond Meat de norm wordt.
Ja. Ja, maar dat is nu, hè, want dat vind ik een hele goeie hoor. Ik ga het sowieso, ik ga het nog even googlen. Ja. Maar wat je zegt, van dat je eigenlijk zou je spullen of stoffen of voeding wat gezond is, zou je goedkoper moeten maken. En wat ongezond is, zou je duurder moeten maken. Maar dat hebben we onlangs ook geprobeerd. Hè. Er zitten wel heel veel haken en ogen aan, maar dat je suikertax en dat soort zaken. En
suikertax, suikertax moet ik me voorstellen. Ik denk dat als je het op vlees doet, dat het er wat meer weerstand oproept.
Maar dan is zo'n initiatief als wat Jannik zegt.
Het is wel een goed initiatief. Ja. Ik denk wel als daar meer in geïnvesteerd wordt, omdat toegankelijker te maken voor, zoals we al zeggen,
dat
de mensen
met de
kleinere.
Dat is het hele probleem ook wel. Hè, van als je in de supermarkt kijkt, je gaat naar de vegetarische afdeling qua vlees.
Vegetarisch vlees is duur.
Ja, dat bedoel ik.
Biologische producten zijn ook gewoon duur. Weet je, ik zou het graag doen, maar ik kan het niet betalen.
We gaan kijken of GroenLinks er wat aan kan doen. En dat heeft misschien ook deels te maken met hoeveel zetels ze halen. En dat brengt ons naar de volgende rubriek. En dat zijn namelijk de peilingen. Die gaan we toch eventjes heel erg kort doornemen. Ik heb een lijstje gemaakt. Althans, ik heb geen lijstje gemaakt. Ik heb hem overgeschreven.
Ja.
Aanleiding van één vandaag. Hè, de Gijs Rademaker, de bekende zetel. Zetelpeiler. Ja. En er staat GroenLinks op 12 zetels. Ja. Zou je daar tevreden mee zijn?
Nee, want dan sta je op verlies. We hebben er nu 14.
Precies.
En dus op het moment dat je 12 hebt, sta je op verlies. Ik geloof zelf nog dat de peilingen van Maurice de Hond staan we er nog slechter voor. Hebben we er 9. Dus goed, daar zit nog wel. Dat is nog een aanzienlijk verschil van 3 zetels.
Ja, zeker.
Maar dat vind ik echt jammer. Ik denk ook, we hebben. Ik denk GroenLinks heeft altijd moeten hebben van een campagne voeren. We gaan auto langs huizen, huis aan huis.
Die meetups ook, hè, vorige verkiezingen. Die grote zalen met zal ik
grote komen, zalen, meetups met veel mensen. In Groningen sprak dat. Hè, we zijn ook best wel een jongere partij, dus er zitten veel jongeren. Hier in Tinalo valt het wel mee, maar ik doe landelijk ook nog wel het een en ander. Als ik in Utrecht ben, dan kom je altijd veel jongeren tegen. Groningen ook trouwens.
Absoluut.
Jesse Klaver is zelf ook vrij jong nog, of niet?
Ja, die is ook nog vrij jong. Ja,
klopt.
Nou ja, en ik vind de campagne is niet goed. En ik denk dat wij ook te veel de focus hebben op meeregeren.
Nou ja, dat was. Ja, ik heb dan, klopt. Hè, dat was ook verwijt dus eigenlijk wat Jungen wel kreeg inderdaad, toch? Hè? Dat hij te veel vrienden zoekt met Rutte. Dat wordt toch gezien als rechts. En wij zijn heel erg links.
Ja.
En Rutte, niet anti-klimaat, maar ander standpunt over klimaat.
Ja,
ja dat ook een dingetje zou kunnen zijn. Ik heb ook nog een andere vraag. Want je zoekt over het landelijke politiek van GroenLinks uiteraard. Er wordt ook heel erg gezocht, althans zeker in woorden, in de samenwerking aan de linkerkant. En dan heb ik over GroenLinks. Toen dan de samenwerking met de SP, met PvdA, maar ook D66. Ja. Stem niet alleen Jesse, maar stem ook Lilian, Liniale en Sigrid. Vindt u dat verstandig of vindt u dat onverstandig? Mijn gevoel zegt nou wel eens van, goh, mensen die rechts stemmen, zullen toch wel rechts stemmen, maar dan misschien switchen van partij. En mensen die links stemmen, zullen misschien toch wel links stemmen, maar misschien switchen van partij. Is het dan niet handiger om stel je voor, je hebt 20 zetels te verdelen, dat je er zelf 14 hebt en SP 6 in plaats van allebei 10. Het zijn toch wel degelijk verschillen en kun je dat niet beter uitlichten? Dat gebeurt haast niet namelijk, omdat je die samenwerking zoekt.
Ja, ik zal even kijken hoor. Want ik denk, wij, het wetenschap, GroenLinks heeft een wetenschappelijk onderzoeksbureau, de Helling. Mm-hmm. En die heeft volgens mij, is dat weer 2 jaar geleden, hebben ze onderzoek gedaan naar wat is er nodig om in een torentje te komen. En wat moet je wel doen en wat moet je niet doen.
Mm-hmm.
En toen hebben ze ook gekeken, hoe is het in Europa georganiseerd? Als we kijken naar partijen met een groene profilering. En welke coalities zijn geslaagd en welke zijn niet geslaagd. Nee, de uitkomst was, wil je regeren en wil je dan ook dicht bij jezelf blijven en dat groene verhaal heel goed kunnen in beleid kunnen uitvoeren, dan zul je over links moeten gaan. He, alleen de situatie is nu zo dat alleen over links gaat niet redden. Dus er moet een rechtse partij bij komen. En daar zit natuurlijk wel heel verschil. Ik ben geen fan van VVD en ik ben ook geen fan van CDA.
Nee.
He, dus daarin, wie blijft dan over? Hè? Dus dan krijg je waarschijnlijk heel veel verschillende partijen. Dus daarom denk
en,
ik...
En omdat rechts gewoon groter gaat worden. Waarschijnlijk.
Die kans, dat is heel aannemelijk. Rechts gaat waarschijnlijk groter worden. Als je kijkt naar PVV, VVD en CDA. Hè, dat zijn wel drie redelijk grote partijen.
Ja. Ja.
Die hebben een aardige achterban. En die gaan aardig wat kiezers trekken. Dan blijft inderdaad weinig voor links over.
Ja.
Maar dat betekent, dat betekent nog niet dat wij in die met rechts moeten gaan regeren. Dus ik ben daar fel tegenstander van.
Zou je ook denken dat met rechts, zeg maar, een beetje in een coalitie zitten ook meer perspectief zou bieden? Want ik zou denken van als je alleen maar over links gaat, dat is misschien allemaal wel leuk en aardig. Maar misschien is het ook helemaal niet zo'n slecht idee om juist inderdaad een rechtse inclusie te hebben. Puur zodat je dan nog een zijperspectief erbij hebt om een beetje van te weerkaatsen.
Ja, maar dan zou dat met een partij moeten die wat minder... Kijk, waar het altijd op... Het grootste struikelblok is, ik denk op groen kom je er waarschijnlijk wel uit. Maar op het moment dat je het over het vluchtelingenverhaal, dat is een groot struikelblok. Hè? Daar staan wij als GroenLinks heel anders in. PvdA, SP, die staat wat meer naar het midden toe. Hè, maar dat is wel hè, ook hoe ga je die vluchtelingenstromen aanpakken. Nou ja, er zijn hele verschillende ideeën over.
Ja.
En dat is bij de vorige coalitieonderhandelingen is daarop geklapt. En nu heb je daar weer, denk ik, is dat het grootste struikelblok. Ik denk niet zozeer op groen, want VVD is daar ook echt, die heeft wel een draai gemaakt. Hè, CDA ja. ook wel.
Wordt ze wel eens verweten door rechtse stemmers, toch?
Ja.
Dat ze daarin iets te veel links zijn. Maar
wat is nou links en wat is nou rechts? Ik weet het nog steeds niet.
Wat qua leg eens uit? Ik
ja, qua politiek, wat houdt links in eigenlijk? Dat is toch een oprechte vraag, of?
Nou ja. Ik denk dat linkspolitiek is veel meer vanuit het socialisme, hè? Dus sociale democraten, PvdA, inkomensgelijkheid. Als je kijkt naar SP, SP heeft een communistische achtergrond. Ja, dus dat is heel erg gericht op het dat het helemaal meer gelijkwaardig is. Ook qua inkomensgelijkheid.
De naam zegt het ook al.
Ja. Wat zeg je?
De naam zegt het ook al. Socialistische partij.
Geschiedkundig gezien dat de NCPN is opgegaan in GroenLinks. Dat was ook...
Ja, wij hebben zeker ook wel in ons DNA, daar zit ook al wat communistisch.
Ik wil daar niks mee te zeggen verder, maar...
Nee. Weet je, en je ziet natuurlijk ook in de loop der jaren wordt het ook allemaal minder. Kijk, het communisme zoals we dat in China kennen, dat heb je niet. In Friesland heb je ook een aantal communistische partijen trouwens. Ja.
ik wil toch door. We kunnen hier heel lang over blijven praten. Want de naam is ook al heel eventjes gevallen, namelijk de basisbeurs en het leenstelsel. Vandaag gaat onze eerste stelling ook over. En dan wil ik Jannik vragen om die... voor te lezen. En dan gaan we dat behandelen.
Het is een hele simpele kwestie natuurlijk. De basisbeurs moet terug.
Eens. Volmondig, ja.
Vertel, licht toe.
Kijk, wij hebben... ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Sini Özdil, dat was een Tweede Kamerlid. Die is op een gegeven moment is die hier, ook hier, mede hierom. Die was al geen voorstander. Toen wij akkoord zijn gegaan met het leenstelsel, had je binnen GroenLinks twee stromingen. De ene stroming zei van, moeten we echt niet doen. Want, en daar was Sini was daar echt wel een voortrekker van. En ik zat ook wel in die stroming. En de ander zei van, nee, wel. Want PvdA heeft wel goed dichtgetimmerd. Het is een goed voorstel. En dit is ook inkomens- of kansengelijkheid. Nou ja, uiteindelijk, de praktijk laat zien dat het dus helemaal niet zo is. Dus je hebt veel studenten die zich echt de laplaats gaan lenen.
Ja.
Flink schulden maken.
Maximaal lenen. Ja,
en toen heeft Sini op een gegeven moment ook gezegd, we moeten hiermee stoppen. We waren ergens voor, maar op het moment dat het slecht gaat, moet je ook zo mans genoeg zijn om te zeggen, we hebben eigenlijk een zootje van gemaakt. We moeten weer terug naar die basisbeurs. Hè, en dat moet je ook wel weer goed uitdokteren, hoe je dat zo goed mogelijk weer erin gaat zetten.
Ja.
Maar daar is het wel op, want hij was ook eigenlijk, hij communiceerde nog voordat de partij dat had gecommuniceerd. Hè, dus daarin, en dat was wel zijn
wat de hele crux inderdaad is. Hè, ik heb dat zeker GroenLinks en ook D66 daar hard campagne voelen, dat de basisbeurs moet terug. En dat ze inderdaad ook partijen die van oudsher een beetje van de jonge mensen de stemmen proberen binnen te halen.
Onderwijspartijen.
Onderwijspartijen en GroenLinks ook zeker studentenpartij. U haalt het zelf ook al even aan.
En ChristenUnie zijn ook achtergekomen.
Ja, ChristenUnie ook. Maar vooral die twee partijen, en uitgerekend die, hebben daarmee ingestemd.
Ja.
En dat maakt hem wel heel lastig, vind ik. En dat maakt hem wel een beetje van, goh, is het niet het toegeven van een fout? En aan de andere kant mis ik ook een beetje het toegeven van we hebben echt gewoon fout gezeten. Hebben jullie echt gewoon geen goede dingen aangedaan.
Ik vind het wel, ja, het is heel gek eigenlijk. Maar bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt naar een vorige podcast die we hebben gedaan met Dennis Klingenberg van D66.
Ja.
Die zei het ook inderdaad van, weet je, als... wij waren inderdaad in de tijd dat het leenstelsel werd voorgesteld, waren we erop tegen. Nee, waren we ervoor.
Ja.
Maar inderdaad in de achterzicht wel gewoon gezien van, ja, het werkte eigenlijk toch niet.
Ik mis een beetje toegeven van de fout. Ja. Dat mis ik een beetje. Van we hebben het echt compleet anders gezien. Sorry daarvoor.
Ja.
Het is ik heb nu een beetje het gevoel van, ja, toen dachten we er zo over. Ja. We hebben gezien dat het niet werkte. Nu denken we er zo over.
Ik denk dat we in de politiek moeten leren om sorry te zeggen.
Nou ja.
Dat doet Mark Rutte. Die doet dat wel, maar die ontkomt er ook niet aan. Hè, want dat zijn van die hele fouten zichtbare fouten.
Ja, ja, ja.
Alleen ik vind dat je zeker een punt hebt. Omdat je, als je kijkt, je hebt een hele groep studenten die hier echt wel nog last van heeft. Of nog last van, hè, de nasleep daarvan. En met die 10.000 euro, dat klinkt misschien heel gek, maar daarmee compenseer je ook wel. De gedachte erachter is wel heel goed trouwens, hoor. Want op het moment dat je iemand geld geeft, hè, we zijn in Nederland, zijn we gewend, als je kijkt naar hoe wij ons belastingstelsel, maar ook hoe wij stel je krijgt een uitkering, dat gaat altijd vanuit wantrouwen.
Ja,
van je komt je hand. Terwijl heel veel onderzoek heeft ook uitgewezen, daarom ben ik een voorstander van de basisbeurs en dat zit nu ook wel in ons partijprogramma.
Ja.
Een voorstander van, op het moment dat je iemand geld geeft zonder daar enige verwachting, dan wordt dat vaak goed besteed. En ik geloof er ook in, op het moment dat je 18 bent en geeft dat wel de mogelijkheid om toch een studie te volgen. Want op het moment dat je ouders minder financiële middelen heeft, dan heb je die kans ook bijna niet om te gaan studeren.
Nee, dan hebben we zeg maar de 10.000 euro, zei we altijd, dit onder mee te maken over met die basisbeurs. Dat ligt in verband met elkaar. De naam Mark Rutte viel ook al, VVD, wordt waarschijnlijk toch de grootste partij.
Ongetwijfeld, die wordt groot. Ja, jammer genoeg wel.
Die wordt de grootste partij van het land. En dat is dan net uitgerekend de partij dat als enige eigenlijk zegt van, nee, we dat leenstelsel of zoals het is, dat willen we zo houden. We gaan terug naar de basisbeurs.
Ja.
Dan hebben we toch een probleem, toch? Als GroenLinks mee wil regeren. En dat zeggen ze toch te willen doen.
Ja, ik hoop dat wij niet met VVD gaan regeren, want dat kan gewoon niet. Ook hierom, hè. Dit zijn namelijk wel, kijk, het leenstelsel of een basisbeurs, daarmee, dit gaat over hoe ga je je samenleving inrichten. En dit gaat dus over...
Ik zie de VVD geen 10.000 euro weggeven. Dat zou wel, en dat is
nee,
voor twee VVD.
Maar weet je, dus dat is wel een heel groot probleem.
Ja.
En uiteindelijk stemmen we altijd. Hè? Dat is mooi aan de democratie. Dus de VVD kan het wel vinden, maar op het moment dat er meerderheid is in de Kamer. Dat is zelf, die komt straks binnen studieadvies.
Ja.
Daar hebben we ook, GroenLinks heeft daar ook een motie voor ingediend, hè? Ons Kamerlid Westveld. Nou ja, en dat is uiteindelijk is die wel aangenomen. En daar wilde VVD eigenlijk ook niet aan. Hè? Dus, dat is wel op het moment dat je die meerderheid gaat krijgen. En die ga je wel krijgen, hoor. D66. En ook afhankelijk wie dan in de coalitie komen. Want dat is natuurlijk wel spannend.
Ja.
Hè? Maar ik heb er wel vertrouwen in dat leenstelsel, dat is echt verleden tijd. Dus maar één partij die hem nog wil en dat is VVD.
Ja, dus zou je dan ook zeggen dat je bereid bent te compenseren? Niet te compenseren, maar eerder te compromisseren als het gaat om het hele studiesysteem eigenlijk. Stel je voor dat VVD inderdaad zegt van, weet je, nee, basisbeurs komt niet terug. Maar misschien is het dan wel waard om te kijken van, goh, hey, misschien is daar een middenweg in te vinden. Dat je niet het leenstelsel hebt van nu, maar ook niet de basisbeurs van vroeger. Is daar een compromis in te vinden, denk je?
Ja, volgens mij, ik denk dat je niet moet kijken naar compromissen, maar je moet kijken wat is er nodig. Wat is er nu nodig voor de jongeren die nu gaan studeren, zodat zij ook een goede start krijgen. Daar moet je naar kijken. En dat leenstelsel, dat weten we, dat is niet goed. Die basisbeurs, dat was op zich goed.
Hmm.
Ja, als ik kijk naar daar was niet zoveel verkeerd aan.
Nee, zeker niet.
Dat kost wel geld. Hè? Alleen je moet nu gaan kijken, hoe ga je dat nu inrichten? Dus voor mij is het leenstelsel is geen punt waar je over moet gaan onderhandelen. Dat is gewoon dat leenstelsel, weet je, daar gaan wij niet mee akkoord. Als je dat aan die onderhandelingstafel ingooit, ja, dan stappen wij uit die formatieonderhandelingen. Dat zou ik zeggen.
Helder.
Maar ik spreek, hè, ik weet niet of Jesse Klaver daar, er speelt natuurlijk veel meer belangen, maar dat
nee,
is wel...
Nee, zeker. Uw punt is helder, uw punt is duidelijk. Wij gaan door naar onze vaste rubriek. En dat is typische verkiezing inderdaad. Want tijdens de verkiezing komen er allemaal dingen opspelen die normaal gesproken niet komen opspelen. Of vallen ons ineens allemaal weer dingen op. En deze keer willen we het hebben ook over politici op social media. Vindt u dat belangrijk dat politici op social media zitten?
Om heel eerlijk te zijn, je ontkomt er niet aan. We hebben een systeem bedacht dat wel moet.
Ja.
Dus ook om die alleen ik het is social media is heel snel. Dus je mist het inhoudelijk stuk. Ik ben er ook niet heel goed in, moet ik zeggen. He, dat is misschien ook wel mijn onvermogen. Maar ik denk, wat ik wel mis is de dialoog. Ik hou wel van de dialoog, dat je met elkaar in gesprek gaat. En je ontkomt er gewoon niet aan dat social media heeft... Dat is zo belangrijk binnen politiek. Weet je, daarmee worden debatten die gaan ermee vorm krijgen. Of er worden in één keer dingen worden geagendeerd. Ja. Een bericht op Twitter komt voorbij en dat is dan misschien... ook al weer gelijk iets om kamervragen of bij ons in de raad hebben we er ook eens vragen over gesteld naar aanleiding van het Twitterbericht. Ja. De social media is onmisbaar en nu in campagne helemaal.
Ja. Volgens jou ook, Stijn, is onmisbaar social media voor politici?
Ja, ik ben een beetje ouderwets opgevoed. Ik heb zoiets van radio, televisie is genoeg.
Precies. Maar daar ben ik ook wel voorstander van. Ja. Serieus, ja, dat denk ik echt.
Maar Jannie, jij?
Kijk, ik ben een beetje aan de andere kant. Want als ik een beetje kijk naar de jeugd nu, als je de jeugd voornamelijk wil bereiken, radio en televisie, heel weinig van de jeugd, nou, dat gebeurt nog steeds wel, maar heel weinig van de jeugd tegenwoordig luistert naar de radio of kijkt televisie. Ik kijk echt, ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor de laatste echt daadwerkelijk dedicated tv heb gekeken voor iets. Het is jammer, maar aan de andere kant merk ik wel, zeg maar, van op social media kan je heel makkelijk een bericht verspreiden.
Ja, een misschien beetje wel iets te makkelijk.
En je kunt ook heel mooi een imago maken, denk ik, via social media.
Ja.
Hè?
Ook voor een deel, ja, absoluut.
Mensen stemmen vaak ook op een persoon van wat voor gevoel ze erbij krijgen. Ja. Ja. En ik denk, ja, zeker een GroenLinks partij, of algemeen jonge mensen stemmen, is denk ik heel belangrijk. Dat is een, nou ja, GroenLinks, maar ook Jesse Klaver, zich heel erg profileert op social media. Ik moet zeggen dat hij dat goed doet, eerlijk gezegd.
Ja, hij doet netjes.
Voor democratie, ja, je kunt er van alles van vinden, maar het is ook een partij dat social media echt heel goed beheerst.
Ja, er is onderzoek toe gedaan en er zijn twee partijen die weten hoe ze gebruik moeten maken van de kracht van social media. Dat is GroenLinks en Forum.
Ja, ja.
He, dus en daarmee bereiken natuurlijk ook een hele grote groep jongeren.
Als ik zie wat Forum qua abonnees op YouTube heeft, 110.000 abonnees op YouTube.
Ja. Maar je kan voor €10.000 koop je 100.000 volgers op YouTube. Dus,
dat weet ik niet.
Je kan volgers kopen. Dat is een beetje af en toe een probleem. Ja.
Nou, bijvoorbeeld een persoon die op social media voor mij dan bijvoorbeeld uitspringt. Dat was, dat ben ik een paar weken terug tegengekomen. Dat was Lilian Marijnissen van de SP.
Ja.
Ik merkte dat, zeg maar, dat de SP niet al echt een hele sterke houvast heeft op social media. Maar ik merk dat ze sommige reclamespotjes hebben op social media. Waar ik lig er echt dubbel van.
Oké.
Okay. Dus de SP, dat was zelfs 11, 12 jaar geleden hadden ze een soort van muziekvideo gemaakt met iedereen. En zaten ze op de achtergrond van de SP. Zaten mensen met een groepje, zaten ze te dansen. En hadden ze zo'n liedje, jij, ik, wij, SP. En het ging er stuk om.
Ik moet een compliment maken ook aan GroenLinks wat dat betreft over een YouTube-video wat van een paar dagen geleden online is gekomen. Het verkiezingsprogramma in 5 minuten.
Ja,
en ik denk, dat is echt de manier om jonge mensen aan te spreken met een snel tempo, goede layout, aantrekkelijk naar te kijken.
Kijk, het voordeel is, we hebben heel veel jeugdigen ook in onze partijen.
Ja.
He, met dwars is echt natuurlijk een gigantische afdeling, heb je dat in verschillende studentensteden. Hm. En die denken ook wel heel erg mee. En die maken dit soort
Dat was echt heel goed.
Het is ook heel handig inderdaad, want de meeste jeugd, als je kijkt naar social media op zich, de jeugd heeft over het algemeen een spanningsboog van 6 seconden. Dat is wetenschappelijk aangegeven, dat de algemene jeugd op social media, als je bijvoorbeeld, stel je voor, ik scroll op Facebook en ik zie een post, dan hou ik inderdaad maar een paar seconden mijn aandacht eraan en dan ga ik weer verder.
Ja.
Maar als ik bijvoorbeeld kijk, daarom is bijvoorbeeld een video van 5 minuten van GroenLinks, dat is ideaal.
Perfect. Dat was echt heel goed.
Ideaal. Je houdt het kort en bondig, maar je geeft alsnog door wat je kan. Hè? Het staat op YouTube, dus je kan het ook constant overal verspreiden. Het is geweldig.
Ja, mooi.
Maar nu de grote vraag. Betekent dat, Jannik, dat jij op GroenLinks gaat stemmen?
Oei.
Het betekent dat ik, net zoals jou, eigenlijk een beetje blijf zweven nog. Ik leun wel links, moet ik zeggen trouwens. Al mijn stemwijzers die wijzen richting 50+ bijeen. Maar SP staat, en SP en GroenLinks staan ook vrij hoog in het vaandel op dat soort gebieden. Wie weet. Sowieso, mijn aandacht was eerst een beetje SP. Ik heb in vorige verkiezingen ook SP gestemd. Maar wie weet maak ik misschien wel de switch naar GroenLinks.
Ja, wie weet. De filmpjes zijn in ieder geval heel goed. Het verkiezingsprogramma was in ieder geval heel erg goed. Misschien ook een filmpje over gemaakt moet worden, is het binnen het studieadvies. Want ik ga toch even door naar stelling 2. Stijn, zou jij die dan deze keer willen voorlezen?
Zeker, want onze stelling luidt, stelling 2, het bindend studieadvies, oftewel het BSA, moet voor alle opleidingen, mbo, hbo en wo, worden afgeschaft.
Ja.
En nu als eerst?
Ja, dus hebben we het, weet je, daar hebben wij al, in de Kamer zijn wij daar ook een trekker van. We hebben daar een motie van ingediend dat die BSA afgeschaft wordt en dat er dan een niet bindend advies, hè, dat zou je dan voor in de plaats kunnen doen. En dat is ook heel onnodig, ook wel onwenselijk. Wat je ziet is dat ze dan krijg je dan moet je van de opleiding af. En dan zie je dat ze dezelfde opleiding bij een andere onderwijsinstelling gaan volgen. En ja. Daar komen ze, daar gaan ze wel, kunnen ze wel die studie afronden. En daarnaast is ook altijd de vraag, maar wat doet dan een onderwijsinstelling om die student zo goed mogelijk ook te ondersteunen waar het nodig is?
Ja, precies.
En vaak zie je dat onderwijsinstellingen daar ook wel nalatig in zijn. En dan is het helemaal oneerlijk op het moment dat je dus niet voldoende punten haalt. Je moet van de opleiding af, terwijl de school eigenlijk ook niet voldoende heeft ondersteund.
Yannick?
Ja, ik ben eigenlijk heel erg weinig uit op deze stelling, op general gebied. Ik heb eigenlijk sowieso alleen maar een mbo-ding gevolgd, waarbij ik gewoon mijn opleiding gewoon gehaald heb, mbo 3, en dat is gewoon gelukt.
Yeah.
Mijn idee eromheen echter is van hoe ga je er dan alsnog voor zorgen dat stel je voor je hebt een student die die gaat bijvoorbeeld naar de universiteit, stel je voor. Maar blijkt alsnog hele lage cijfers te halen. Blijkt het niet te halen, stress is hoog, cijfers zijn laag. Weet je, ik neem aan dat het binnen studieadvies ook voor een deel komt inderdaad uit de prestatie van de jeugd. Maar hoe ga je er dan voor zorgen dat iemand die bijvoorbeeld een opleiding daadwerkelijk gewoon niet aan kan, hoe ga je ervoor zorgen dat wel eruit gefilterd wordt. Want stel je vast.
Kan ze heel erg, hè?
Want straks ga je heel veel studenten krijgen die alsnog in een opleiding blijven, ondanks het feit dat ze, om het maar heel cru te zeggen, er niet voor geschikt zijn.
Ja, maar daarom heb je zeg maar een niet bindend advies. He, dus die adviserende rol die hou je. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je die ook houdt. Alleen.
Ja.
Maar een advies, je zegt het al, die kun je ook niet opvolgen natuurlijk.
Je kunt advies zeker niet opvolgen.
Ik kan ook naast me neerleggen natuurlijk.
Nee, maar ik denk wel dat. Met name op het moment dat je gaat studeren, heb je ook wel, ga je ook leren reflecteren naar je eigen handen en kijken van, weet je, wat kan ik wel en wat kan ik niet. Het is ook heel goed om te weten wat je niet kan. Hè? Ja. En dat is ook, dat hoort ook bij je persoonlijke ontwikkeling, bij je ontwikkeling. En dat is natuurlijk ook wel op het moment dat je wel denkt. Kijk, het zijn ook momentopnames. Stel, je hebt je studiepunten niet gehaald en dat komt door toetsen. En er zijn allemaal stress en spanning en dat is niet goed gecommuniceerd. Mm-hmm. Nou ja, dan kan het zomaar zijn dat je dus een bindend studieadvies krijgt.
Ja.
Zo kunnen zeggen toch, dat het bindend studieadvies zorgt ervoor ook voor dat studenten in het eerste jaar bijvoorbeeld al geen achterstand opbouwen. Ik heb ook te maken gehad met binnenstudieadvies. Ik merkte wel aan mezelf van zorgde er wel voor dat ik gemotiveerd was. Hey, ik moet het wel gewoon halen, want ik wil dit graag. Ik vind deze studie oké. Okay. Ik heb sociaal werk gedaan, vind de studie oké. Okay. Ik wil dit doen. Dus ik moet gewoon het aantal punten halen binnen 2 jaar. Ja. Omdat ik het heel tof vind. En ik denk van als ik dat misschien niet had, en ik ken mijzelf heel erg, en ik denk niet dat ik daar uniek in ben, dan kan ik ook wel eens een beetje achteroverleunen, dingen laten verslonsen. En dat binnen studieadvies, daardoor was dan er toch wel een beetje een stok achter de deur.
Ja.
Haal je dat dan niet weg als je zegt van we schaffen dat binnen studieadvies af? De intrinsieke motief van ik heb er toch de tijd voor, wat ik ook doe, ik word er toch niet afgekikt.
Ja. Dat zou kunnen. Terwijl ik wel denk, op het moment dat jij een studie gaat volgen, dat heb je, de meeste studenten die zijn wel gemotiveerd.
Ik ben ook gemotiveerd, maar ik ken mezelf als persoon dat ik als het op een bepaalde manier afgaat, dat ik een stapje terug doe, dat ik relaxter word en daardoor achter de feiten ga aanlopen. Zeg maar.
Kijk, ik denk namelijk ook op het moment dat je dus met name ook een hbo of een universitaire opleiding gaat doen, dat vergt ook discipline. En op een gegeven moment kun je niet maar blijven feesten en de kroeg in, weet je, dat op een gegeven moment houdt het ook op.
Ja.
En op het moment dat je vanuit jezelf niet in staat bent om die discipline te krijgen, dan merk je dat vanzelf ook, want je betaalt wel constant collegegeld, maar je houdt je punten niet en op een gegeven moment is het ook klaar. Daarin denk ik dat
wanneer komt dat punt? Wanneer mag je dan als school wel zeggen van hallo, dit gaat er nergens meer over, je moet gewoon van die studie af. Dat is het dan toch niet meer?
Je geeft een advies. Het is alleen niet bindend.
Nee.
Maar het is wel dat je zegt van jongens, is dit nou de opleiding die jij zou moeten volgen?
Ja,
misschien nemen ze sabbatical, gaan naar Australië of weet ik veel wat.
Ja.
Of ga even een jaar niks doen en kom dan terug.
Zou je de lekkere wereld een beetje, verkennen.
Ja. Ga de wereld verkennen, yes. Ja. Ga vrijwilligerswerk doen.
Yes, bij de radio.
Ja.
Maar zou je dan een beetje denken dat het dan meer de intentie is om zelfreflectie te stimuleren bij de jeugd?
Weet je, ik denk dat zeker ook wel een onderdeel van is. Je bent bezig om je te ontwikkelen als professional. Dus dat betekent ook dat je discipline moet gaan ontwikkelen. En daar is het ook al een onderdeel van.
Ja.
Ja. Ja, nee, ik snap het hoor. Maar ik merk dat ik wel moeite mee heb. Dat is niet helemaal waar. Maar ik denk wel dat het mij heel erg heeft geholpen, zo'n binnenstudieadvies. Ja. En ik denk, nogmaals, ik denk niet dat ik daar uniek in ben. Ik denk dat zeker studenten een bepaalde stok achter de deur nodig hebben. En ik snap het argument, want er wordt natuurlijk gezegd van ja, het zorgt juist voor extra druk, want je moet een aantal punten halen.
Ja.
Maar het zorgt er ook juist weer voor dat je er echt mee bezig gaat. Ja. Van hé, ik moet het halen, want anders kan ik de studie niet doen die ik graag wil doen. Terwijl ik weet dat ik het wel qua niveau aan zou kunnen. Ja. Ja, dus daarom heb ik er een beetje. Ik snap de argumenten van u.
Ja.
Maar ik snap mijn argumenten ook heel goed. Omdat ik zo'n type student was.
Wat mij heel erg eigenlijk een beetje zorgen baart, is als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen studiecarrière. HAVO kon ik gewoon makkelijk doen op een intellectueel niveau. Maar op het psychisch gebied te veel depressieve buien om daadwerkelijk de opleiding af te kunnen maken.
Ja.
En aangezien ik mezelf een beetje probeer te richten op de mentale zorg van de jeugd, wil ik ook gaan kijken van wat voor een rol dat soort depressieve klachten bijvoorbeeld speelt in een studie. En aan de hand daarvan van hoe dat een invloed gaat hebben dan op het veranderen van het binnenstudieadvies eigenlijk.
Ja. Kijk, ik denk vanuit dat perspectief gezien, want op het moment dat je depressieve klachten hebt en je bent dan niet in staat om je punten te halen, terwijl je cognitief gezien die opleiding heel makkelijk zou kunnen.
Dat is door wat ik zocht inderdaad cognitief.
Ja, hè, en dat je zeg maar op een gegeven moment, hè, dan kom je dus in de situatie dat je depressies hebt en tijdelijk even uitvalt. Maar dan kan het wel zo zijn, omdat je punt niet hebt gehaald, dat je dus wel een bindend studieadvies krijgt, dat je die opleiding moet gaan staken. Ja. En juist, ik denk ook voor die groep zou dat heel goed zijn om juist mee te bewegen, om te kijken van hey, maar weet je, je hebt een goed hersens, dus je kan het ook. Dus hoe gaan we er nou voor zorgen dat je dus wel op de momenten dat je er moet staan, weet je dat, hè? En dat is complex, hè? Want onderwijsinstellingen staan ook onder druk. Dat zijn ook allemaal organisaties die omzet moeten maken, die heel veel internationale studenten halen, want dat levert veel geld op.
Ja.
Maar dat gaat natuurlijk wel ten koste van ook studenten die af en toe nog dat extra setje nodig hebben of die extra ondersteuning nodig hebben.
Nee,
zou het dan ook niet een idee zijn om inderdaad ook aandacht te gaan besteden aan de mentale gesteldheid van de jeugd in verbinding met met zo'n opleiding?
Ja. Kijk, ik werk zelf in de jeugdzorg.
Ja.
We werken heel veel, hè, binnen een sociaal wijkteam werken we heel veel met scholen, hè? Dus schoolmaatschappelijk werkzitter. Alleen je ziet in het voortgezet onderwijs wordt het al minder en in het hoger onderwijs is dat bijna niet meer.
Ja.
Terwijl je eigenlijk zou je die verbinding nog moeten hebben. En je hebt natuurlijk wel maatschappelijk werk en dergelijke, maar er zou veel meer, een onderwijsinstelling zou ook veel meer die middelen moeten hebben om mensen sneller te kunnen ondersteunen.
Ja.
Signaleren, hè? Je ziet op basisscholen signaleer je heel snel. Je ziet het in gedrag van kinderen, maar je ziet dat bij studenten zie je dat ook.
In het voortgezet onderwijs zie je dat inderdaad heel amper. Inderdaad, bijvoorbeeld de middelbare school waar ik in zat. Ik zal geen namen noemen, maar die waren er ook niet heel erg bij. Er werd ook niet gesignaleerd. Pas toen het uiteindelijk zelf aan de bel begon te trekken. Toen pas werd er gezegd van Jannik heeft moeite met school. En ik vind dat heel jammer. Ik denk dat daar ook meer geïnvesteerd moet gaan worden. Gewoon gaan kijken van, vooral in zo'n hele belangrijke periode van het jeugdig leven. Want in de middelbare school begin je ook echt met zelfontwikkeling van je eigen identiteit, gender, maar ook heel veel dingen rondom wie je bent en wat je voelt. En ik merk dat inderdaad sociale angst, maar ook depressie en andere onderwerpen daar een hele grote invloed op hebben, maar die niet bespreekbaar worden gemaakt en ook niet worden aangepakt op scholen. Ja. En ik denk dat daar meer in moet gebeuren.
Ja, dat ik wil hier toch even stopzetten, want volgens mij kunnen we over dit onderwerp ook een pleidooi houden. Ja. Maar we gaan een ander pleidooi houden aan u. U mag een pleidooi houden over een ander onderwerp. Wij weten nog niet wat. Krijgt u max 2 minuten de tijd voor en wij krijgen daar de mogelijkheid voor om op te reageren. Okay. Ik zou zeggen, ga uw gang.
Ja. Ik wil wat ik in het begin al noemde over eerlijk delen, goed voor elkaar zorgen en goed voor de natuur zorgen. En daarin wil ik eigenlijk ook een pleidooi houden dat we ook voor het behoud van de natuur voor generaties na ons, dat we daar hele verstandige keuzes in moeten maken. En wat we nu zien is dat we keuzes maken wat heel erg gericht is op die economie moet draaien. Als je kijkt naar het inrichten van de infrastructuur, hè, dus en dan wil ik als voorbeeld Groningen Airport Eelde nemen. Daar willen we geld op investeren. Het kan niet, Groningen Airport Eelde moet 6 tot 8 miljoen vanuit de overheid krijgen om overeind te kunnen houden. Terwijl ik denk, ja, weet je, dat geld moet je gaan investeren in een goede infrastructuur voor treinen. Dat die verbinding met het westen en met het oosten goed georganiseerd is. Waarmee je dus ook goed voor die aarde blijft zorgen en dus ook goed voor de generatie na ons. Want volgens mij vergeten we altijd dat we de aarde moet je goed houden voor de mensen na ons. Want als je samenleeft, suggereert ook dat je dus ook goed voor je nazaat moet zorgen. En daarom wil ik een pleidooi houden om op te roepen dat we als politiek keuzes moeten maken die in het belang zijn van de generaties na ons in plaats van onszelf.
Precies, mooi. Stijn, korte reactie als je dit zo hoort. Of was je aan het wegtukken?
Ik hou mijn politieke voorkeur voor me liever.
Oké. Okay. Ja. Nee, maar wat vind je? Ben je het met hem eens?
Ja.
Nou, kijk.
Ja.
Jannik, jouw reactie?
Ik vind dat een heel mooi pleidooi. Sowieso inderdaad de focus op de latere generaties. Ben ik iets waar het heeft natuurlijk ook gewoon invloed op mijzelf. Ik ben daar deel van. Van de latere generaties. En wanneer ik inderdaad later in mijn leven zit, wil ik inderdaad hetzelfde gaan doen. Ik wil inderdaad ook gaan zorgen van, weet je, dat de jeugd de ondersteuning krijgt die ze nodig hebben, die ze nu niet hebben, die ik nu niet heb. Ja. En ik denk dat een beeld is wat ik in de ouderen ook wel een beetje zie, zeg maar, van voor zorgen dat de jeugd heeft wat we nu niet hebben, zeg maar. Dat ervoor zorgen dat het beter is hierna.
Voor hierna, ja. Het is eigenlijk is het nobelschap bevorderen. Ja, weet je, daar ben ik wel echt over. Als we dan weer even hier in Drenthe. Ik ben er echt een voorstander van dat we dat nobelschap, dat we dat veel meer weer terug laten komen.
Ja. Absoluut. Ik denk een prachtig pleidooi. Wij gaan richting het einde van deze podcast. Wij gaan. Ik wil u hartstikke bedanken voor de komst. Ik denk een hele interessante podcast. Daar zijn we echt wel achter gekomen waar GroenLinks echt voor staat. Had natuurlijk al een beetje een idee, maar dat is echt naar voren gekomen. Stijn, Jannik, jullie ook bedankt voor jullie inbreng.
Graag gedaan.
En luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze podcast met GroenLinks. Wellicht de partij waar jij op 17 maart op gaat stemmen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Joejoe.
Bedankt.
Doei. De Stemcast. De podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.